De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
We leven in een wereld vol problemen. Het milieu gaat kapot. Burgers radicaliseren aan de lopende band. Poetin is een dictator, Biden is dement, Trump is een crimineel. En de tuin van Huberto Tan schijnt een zootje te zijn.
Dus dit is het moment voor twee comedians, Vera van Zelm en Sander van Opzeeland, om de wereld te veranderen.
Alles moet anders, alles moet anders. Dit
is Man met de microfoon, met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baeyema.
Ik wou twee dingen worden. Dat was of regisseur bij de politie, of ik wilde een ijzerwinkel beginnen.
Ik heb echt 15 jaar bijna thuis gezeten, in huis.
Ja, God heeft de aarde in 7 dagen gemaakt, hè. Toen zei zij van nee, dat klopt niet. Toen dacht ik, ah, dat was in 6 dagen namelijk.
Ik ben een ja-mannetje. Want ik, bij nee vermoed ik een confrontatie.
Soms moet je alles opgeven, wil je iets moois van maken.
Welkom bij aflevering 11 van Man met de microfoon. En ja, jullie weten het, ik rijd met mijn rare oranje bus door de wijk op zoek naar verhalen. En elke maand presenteer ik een programma aan de hand van 1 thema. We gaan zo beginnen, maar eerst heb ik ruimte voor mijn sponsor, de Koffie Company. Hey, wat is dit, Chris? Oh ja, dit is een jurylid die proeft koffie om te testen of hij goed is. Komt hij weer? Oké, maar wat is dit voor een koffie? Oh ja, dit is koffie die wordt gezet met mijn lievelingsapparaat. Dat heet een Aeropress. Dat is een soort injectiespuit, maar dan zonder de naald. En dan druk je eigenlijk koffie door een filtertje heen. En dan kan je hele lekkere koffie mee zetten op een hele eenvoudige wijze. Maar er is dus ook een kampioenschap voor. En er doen heel veel mensen aan mee, waaronder andere ook iemand van de Koffie Company.
Milad Verhoeg.
Van?
Koffie Company Utrecht, Vismarkt.
En Chris? Ja, wij waren erbij.
Wij waren erbij.
Dat hij in de eerste ronde tegen 3 anderen moest strijden om door te gaan. En, wat gebeurde er?
Ja.
Hij won!
Ik was wel even zenuwachtig nog, toen de jury nog net een andere koffie koos in de eerste keer. Maar ik ben blij dat er iemand van gedachten veranderd was uiteindelijk.
Kijk, zo'n Aeropress is heel simpel. Maar bij een kampioenschap moet je natuurlijk wel tot het uiterste gaan. Toch, Milad?
Mijn manier is met 18,5 gram koffie. Met een handmaler gemalen, best wel grof. En dan met spa blauw op 88 graden. Zetten, 1 minuut 20 laten staan en in 40 seconden er doorheen drukken.
Oké. Maar het kan dus thuis ook heel simpel, toch?
Ja.
En hoeveelste is die geworden, Milad? Milad is uiteindelijk 2e geworden.
Nou ja.
Ja. Milad is gewoon de Joop Zoetemelk van de Aeropress. Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Koffie Company. De lekkerste koffie in de buurt en bij je thuis. Kijk op koffiecompany.nl voor vers gebrande koffie, simpele zetapparatuur en tips en uitleg hoe jij ook goede koffie bij je thuis kan zetten. Ja, welkom terug. Allereerst wil ik iedereen ontzettend bedanken voor de vele reacties naar aanleiding van het lange verhaal van de vorige keer. Ja, zo af en toe, als ik iets bijzonders tegenkom wat 1 lang verhaal is voor 1 uitzending, dan kan ik dat gewoon beslissen, want dat is mijn eigen programma. En ik heb inmiddels ook de allereerste clubcards opgestuurd.
Clubcards?
Ja, de clubcard.
Leg nog even uit.
Ja, zal ik even doen. Een clubcard is eigenlijk een lidmaatschapspasje van Man met de microfoon. Heel exclusief. Je koopt hem vanaf €25 en je kan er,
nou,
helemaal niks mee.
Helemaal niks.
Geen voordeel, geen dalurenkorting in de trein. Het enige wat je mee kan is,
ja,
laten zien dat jij iemand bent die zo'n pasje heeft.
Precies.
En je ondersteunt natuurlijk het programma. Oké, wil jij ook een clubcard? Kijk dan even op manmetdemicrofoon.nl en dan staat gewoon clubcard. Kan je
gaan
dat
we,
zien.
Gaan we nu al meteen over dat?
Wat? Nee. We hebben nog een ander idee.
Iets nieuws.
Maar dat heeft te maken ook met het thema van deze keer. En dat is namelijk verkopen. Precies. En jullie weten, ik heb natuurlijk ook de bijna echte verhalen. Dat zijn scènetjes die ik opneem met acteurs. Zoals bijvoorbeeld deze. In zijn chique kantoor langs de rivier word ik ontvangen door de heer Pauw van Wieldrecht.
Ja, ik ben eigenlijk gekomen omdat u aan de telefoon zei van ja, ik heb wel iets met verkopen.
Zeker, Chris. Verkopen, zeg ik altijd, is een ritueel. Hier, wat denk je bijvoorbeeld dat ik hiervoor betaald heb, Chris?
Ja, oh ja, het is radio, want u pakt nu een houten beeldje van een bloot mannetje met een hele grote...
Ja, een vruchtbaarheidssymbool als het ware, vanaf die grote houten pritstift die er aan vast zit. Je ziet ook dat de verhoudingen niet helemaal kloppen, maar dat maakt het ook juist zo authentiek en zo leuk. Weet je, het is laar primitief Afrikaan, snap je? Maar ze zitten er even goed een paar uur op de guts, hè, op zo'n ding. Dat is ongelooflijk. Maar het verkoopt hier als een dolly, het is ook niet echt hout. Het is een soort van wortel of zo, maar het is een commercieel succes.
Dus u heeft er heel veel van gekocht?
Nou ja, een half containertje per jaar, moet je ongeveer denken. Zo vlak voor de feestdagen. Dat trekt dan over die oceaan heen. En ja, dan zitten ze wel, schrikken ze wel eventjes hoor. Zeker de eerste keer, zo'n dorpje. Die zitten dan met dat hele dorp zo tegen die deadline aan te gutsen. Santa's little helpers.
Maar ze vragen er dus niet heel veel voor.
Nou ja, dat is het spel. Dat is precies het spel waar ik over belde, weet je wel. Het gaat erover aantrekken, afstoten. En zo'n opperhoofd die begint al met 6, 7 euro het stuk. Dat is krankzinnig natuurlijk. Maar dan willen ze ook niet dat je dat betaalt. Hè? Ze willen respect voor je hebben. Dus het is een kwestie van de lange adem. Je moet doorgaan tot het gaatje. En afdingen, Chris, is?
Ja, weet ik niet.
Afdwingen. Raad eens.
Wat bedoelt u?
Wat kost dit?
Oh, een euro per stuk?
13 cent.
Wat?
Ja, 13 cent. Lachen?
Ja, en dan verkoopt u het weer hier waar? Ja, waar eigenlijk?
In een galerie. En dan zet ik het een beetje mooi neer. Een paar maar, niet te veel, weet je wel. Lampje erop. Het is heel belangrijk bij verkoop. Presentatie, Chris. En kijk, als je hem zo ziet, hè, zoals ik hem nu hier in mijn handen heb, dan kan je er denk ik, nou, wat zal het zijn? 40, hooguit 50 euro voor vragen. Maar ik doe het dan natuurlijk leuk in een mooi kartonnen doosje met een leuk Afrikaans logootje. Ik doe er een kaartje bij waar een of ander verhaal op staat over Afrikaanse vruchtbaarheidssymboliek. En natuurlijk heel belangrijk, en dit is echt de killer, 5% gaat naar een waterpompproject.
Oh, nou dat, ja.
En wat kan ik er dan voor vragen, Chris?
Ja, ik weet niet, zeg maar meteen.
130 euro. 1000 keer over de kop, hè? Normaal, hè? Ongelooflijk, man.
Oh, maar dat gaat dus wel dan weer. Van die 130 gaat 5% naar zo'n waterpompproject.
Nou, bij wijze van spreken natuurlijk. Maar goed, iedereen tevreden, hè? Die Afrikanen, geen kwaad woord erover. Die dansen daar de kerst door. Ze hebben geen idee wat het is. Maar goed, ze dansen sowieso de godganse dag. Maar ja, meestal.
Ja, nou, ik denk dat ik wel genoeg heb voor de uitzending. Heel erg, ja, bedankt.
Nou, hartstikke goed. Zou er een willen, Chris?
Ja. Ja.
Zullen we doen 110 euro?
In een van de zijstraten van de grote winkelstraat zit de kleine ijzerwinkel van Theo.
Die slang draaien op de kraan. Ja, daar zit deze rubber ring in.
Ja.
Ja, die is goed. Ja.
Nou, fijn. Wat kost dit ding?
20 cent.
Geef je nog maar twee bij.
Ja.
Beter mij verlegen en onverlegen, ja toch?
Ja, dan ga ik meteen dicht, want dan ga ik de vakantie uitzoeken.
Ja, ik weet het.
Wou ik binnen? Ik wou twee dingen worden. Dat was of regisseur bij de politie. Dan kreeg je zo'n lange grijze regenjas aan, weet je wel. Wat een baantje hebt, zeg maar. Dat vond ik interessant. Of ik wilde een ijzerwinkel beginnen. Dus eigenlijk mijn jeugdidee is toch altijd wel uitgekomen, inderdaad.
Theo heeft het winkeltje ooit van zijn voorganger overgenomen en werkt er inmiddels meer dan 45 jaar.
En in het begin mocht ik alleen vegen. En daarna mocht ik wat klanten helpen en zo. En, nou, ik vond het meteen leuk. En ik moet zeggen, als ik hier 's morgens naartoe fiets, ga ik fluitend naar mijn werk. Ik vind het echt helemaal te gek.
Het werk is leuk, maar...
Je wil het misschien niet geloven, maar ik verdien op bijstandsniveau. En met name met de recessie gekomen. In 2008 begon dat. Ik denk, ja, wat moet ik nou? Dus ik heb als eerste mijn auto weggedaan. En ik heb alleen nog een oude motorfiets. En nou ja, meer heb ik niet. En een oude gewone fiets. En voor de rest moet je gewoon heel zuinig leven.
En zuinig leven betekent je kleren laten repareren, minder vlees eten, want dat is duur, en ook klusjes aannemen na sluitingstijd. En gaandeweg ontdek je ook dat je voor de mooiste vakantie bijvoorbeeld niet eens heel veel nodig hebt.
Tentje op de motor, Frankrijk, flesje rode wijn, riviertje, stokbroodje, patéetje. Meer heb je niet nodig.
Maar ja, je kan dus veel minder.
Ik ging elk jaar ging ik met mijn kinderen naar Artus. Totdat ik op een gegeven moment zei tegen de kinderen van ja, dit jaar kunnen we niet naar Artus. Want Artus is best duur als je 3 kinderen meeneemt. Ja, dat kon ik dus niet meer. Ik heb dus een hele wand thuis met allemaal artiestfoto's. Elk jaar zie je de kinderen iets ouder worden en een ander jasje aan en zo. En op een gegeven moment houdt het op. Ik had ook de boel kunnen laten ploffen en mijn hand op kunnen houden. Dat had helemaal niet zo moeilijk geweest.
Ja, dan heb je geen winkeltje meer.
Nee, dan heb ik geen winkeltje meer. Dus ik denk van nou ja, goede tijden, slechte tijden. En nu is het weer een beetje aan het opkrabbelen. Ja. We zijn inmiddels wel bijna 10 jaar verder. Maar het gaat wel weer aardig. Ik kan weer kijken of ik weer eens een autootje kan kopen. Weet je wel.
En hoe zit het met de wand artistfoto's, waar sinds 2008 geen nieuwe meer bij is gekomen?
Er komt een nieuwe foto aan, ja. Dit jaar. 2017 is de terugkeer van artist.
Mooi verhaal. Ja. Zulke verhaaltjes.
Nou, ik begrijp het wel wat jij mooi vindt. Ja, dat is een mooi verhaal, ja. Ik heb echt een leuke baan, ja. Maar ik wil toch wel een keertje een beetje ermee uitscheiden in de toekomst. Want ik wil heel graag op de Schelling wonen. En daar ga ik een keertje naartoe.
In de winkel van Theo werkt ook de 70-jarige Willem.
En Willem is timmerman. En Willem die heeft een medische geschiedenis. Die heeft straatvrees. En die durfde niet eens zijn hond uit te laten. Hij durfde de straat niet op.
Nou, ik werd op mijn 26, 27 zo'n beetje, dacht ik dat ik ziek was. Ja, ging het steeds moeilijker om naar mijn werk te gaan. Ik had het op straat steeds benauwder en benauwder. En op een gegeven moment durfde ik niet meer. Ik heb echt 15 jaar bijna thuis gezeten. In huis, ja.
Maar wat deed je dan de hele dag thuis?
Weinig. Ja, ik had hobby's. Maar ja, daar komt ook een eind aan.
Maar wat voor hobby's had je?
Modelbouw. Ik bouwde de ene boot naar de ander. En als ik klaar was, dan gaf ik hem weg. Want toen was ik klaar. Wij zouden ooit trouwen. En verder kwam een ambtenaar die zegt, nou, het volgende gaat gebeuren dan als jullie trouwen. Komt er op de buitendeur, die moet open. En er staat dan een pamflet dat jullie gaan trouwen en dat iedereen welkom is. Ik zeg, wat zeg je maar nou? Ja, zegt hij, en je moet niet 2 getuigen hebben, je moet er 4 hebben. Ik zeg, zo, de mythe zei. Ik zit te krijgen een heel huis met allemaal van die figuren. Ik zeg, oh, daar ga ik niet aan beginnen. Ik zeg, nee, blaas maar af. We wonen al 43 jaar samen.
Wordt het niet tijd om te trouwen?
Nee, waarom? Voor wie?
Ja, maar ik weet niet veel.
Ik heb geen kinderen, dus. Want die wou ik ook natuurlijk niet. Wat moet je tegen zo'n kind zeggen als hij zegt, ga mee naar buiten, pa? Nou, pa niet hoor. Ga maar met ma mee. Kan toch niet?
Nou, is wel heel verdrietig op zich.
Ja, natuurlijk is dat vervelend. Ja. Maar ja, dat is het bij elkaar altijd al geweest.
Wat gebeurt er eigenlijk bij zo'n paniekaanval?
Ontzettend misselijk. Mijn strot wordt ingeknepen. Nou, dan dreig ik mijn tong in te slikken. Dat soort herrie. Oh man. Nee, dat is geen lolletje geweest.
Na jaren binnenzitten wordt Willem min of meer gedwongen toch naar buiten te gaan.
Nou, mijn vrouw kwam thuis met een hond. Zo zei ze, dat is voor jou. Dan kun je een beetje de straat op. Nou ja, dat dacht ze dan. Nou, we kwamen allebei niet zo ver, hoor. Op een gegeven moment zei ze, heeft die hond ook een straatfobie.
Nu werkt zijn vrouw net om de hoek in een kantoorboekwinkeltje.
Dus daar gingen we dan wel naartoe. Toekie om en dan gaan we naar binnen. Maak je koffie drinken en weer terug naar huis.
Er verandert pas echt iets als zijn huisarts hem antidepressiva geeft. Na een hele slechte eerste week voelt hij zich beter, pakt de fiets en rijdt een stukje de stad in.
Nou ja, ik heb me stom lopen verbazen hier ook. Want ik, later ging ik nog meer stukken en dan kwam je bij de ring. Ja, die kon ik alleen als een dijk. En ik stond te kijken, ik denk, verrek, dat lijkt helemaal niet op wat ik heb in mijn hoofd.
En dan, op een dag, besluit hij naar de andere kant van de stad te gaan om na 20 jaar weer op bezoek te gaan bij zijn moeder.
Ging ik op de fiets naartoe. En even een klein beetje paniek toen ik er was. Ik dacht, zal ik nou maar omdraaien naar huis gaan? Toch aangebeld. Nou, die schrik ze te pletteren natuurlijk. Dus ja, helemaal in tranen. Maar ja, mijn moeder was nogal veel ijzer. Die dacht dat je dan ook meteen elke dag kwam. Ik zei, ja, dat zit er niet in. Ik moet me wel goed voelen. Weet je wel.
Met behulp van zijn medicijnen heeft Willem het inmiddels redelijk onder controle. En hij kan tot 30 kilometer buiten de stad komen zonder in paniek te raken. Maar ik ben toch benieuwd, stel je nou voor dat afstand geen probleem meer zou zijn. Waar zou hij dan naartoe willen? De Zuidpool? New York? Kenia? Japan? Australië?
Nee, ja, ik zou wel eens naar het dierenpark Emmen willen.
Dierenpark Emmen?
Ja, dat nieuwe dan, hè? Maar dat is gewoon niet mogelijk. Dat ga ik niet redden. Het zij zo.
In de nieuwbouwwijk aan de andere kant van de brug wordt een man zojuist opgebeld door zijn moeder.
Ja, mam, wat is er?
Nou, lieverd, je doet net alsof ik de hele dag bel.
Ja, nee, terwijl je dat misschien maar 3 keer per dag doet.
Luister, lieverd. Ja. Ik heb nu iets. Het is ongelooflijk.
Vertel.
Plastic bakjes.
Plastic bakjes?
Ja, maar niet zomaar plastic bakjes. Nee, maar het zijn bakjes met een vacuüm druksluitsysteem, waardoor de voedingswaren net zo lang vers blijven als in de koelkast.
Voedingswaren? Lees je dit voor of zo?
En het mooie is, deze bakjes zijn gemaakt van plastic, dat gerecycled is uit de plastic soep in de, even kijken, de Sargassozee. Dus je helpt niet alleen jezelf ermee, maar je maakt de wereld ook een mooiere plek voor de kinderen.
Mam, wat is dit?
Je moet het dus eigenlijk als een kans zien.
Een kans om plastic bakjes te krijgen.
Nou, niet krijgen. Je moet ze aanschaffen. Want ik heb ze natuurlijk ook moeten inkopen. En ik kan best voor jou een speciale prijs afspreken, want je bent mijn zoon, hè. Maar ik moet natuurlijk wel uit de kosten kunnen komen.
Is dit Tupperware? Heeft iemand je erin geluisterd? Mevrouw de Vries, heeft die bakjes aan je opgedrongen?
Nee, lieverd. Ik zou nooit meedoen aan een Tupperware party. Nooit, piemal. Nee. De mevrouw de Vries die heeft een schoonzoon. En die zit in het milieu en die had die bakjes. En als nou iedereen in de flat een aantal van die bakjes zou kunnen afnemen...
Hoeveel van die bakjes heb jij gekocht?
Dat doet er niet toe. Hoeveel? Hoeveel precies? Want het gaat om de aarde. Die willen we doorgeven.
Mam, hoeveel? Hoeveel van die plastic bakjes heb jij?
Nou, ik dacht, als jij er nou 30 van me koopt, hè, en ik stuur er ook nog zo'n 30 naar Elsbeth, dan heb ik weer genoeg ruimte in de garderobekast en de strijkbank kan er ook weer. Je hebt mijn Giro-nummer toch? Of moet dat nu met IBAN tegenwoordig? Als het makkelijker is, ik accepteer ook cash.
In het wijkje naast de begraafplaats, met de kleine huisjes, ga ik op bezoek bij Rogier.
Ja, ik kreeg dus een mailtje van jou, Chris. Het onderwerp van deze maand, verkopen. Daar had ik helemaal niets mee, dacht ik. Maar ik ben net terug uit de Lievegoedkliniek in Bilthoven. Vanwege een zeer zware, langlopende depressie. De eerste keer van mijn leven. En dan dronk ik altijd maar weer met een borreltje. Dat is natuurlijk het slechtste wat je kunt doen. Maar ik ben nu net 2 dagen thuis. Toen kwamen vrienden zaterdag en die zeiden... Ja, weet je, het is warrig in je hoofd, Rogier. Het is gewoon warrig. Je bent echt een warhoofd. Je begint ergens aan en maakt niks af. Bijvoorbeeld het huis van je. Hartstikke gezellig, maar het staat stampvol. Ik zeg, ja, maar waar moet het dan heen? Hij zegt, nou, pleur bij het grof vuil, 1. Of geef weg. Of verkopen. En toen moest ik aan jou denken, ja, verkopen. Oh, ik denk, jongen, zet het toch op marktplaats. Verkoop het. Je weet niet eens wat je allemaal hebt. Verkoop het gewoon. Ja, verkopen. En toen begon de angst te stijgen. Ik denk, ja, dat is het gewoon. Dat is het toverwoord. Weet je, dan komt zo'n man aan de deur. Die gaat ook nog keuren. En die gaat ook nog afdingen en zo. Dat moet ik helemaal niet hebben, man. Maar ik moet dus blijkbaar het verkopen overwinnen. En dan zit ik nu echt nu al een paar uur over na te denken. Want ik kan ook mezelf niet verkopen. Ik heb stapels prachtige tekeningen, etsen, schilderijen. Maar ik kan mezelf niet verkopen. Ik laat over me heen lopen. Ik kom niet voor mezelf op. Ik ben een ja-mannetje. Want ik, bij nee vermoed ik een confrontatie. Dan krijg je spaans maar uit.
Rogier herinnert zich nog een belangrijk moment voordat hij werd opgenomen. En het ging over de verkoop van zijn oude Mercedes.
Er zat zo'n kaartje op de ruitenwisser van... wilt u uw auto verkopen? Wij komen halen. Nou, ik dacht, nou, kijk, 2000 euro voor krijgen. Hij zegt, wat moet u ervoor hebben? Ik zeg, nou, 2000 euro, 500. Ik zeg, dan voor het eerst van mijn leven ging ik afdingen. 1500? 500. 1000? 500. 750? 500. Ik zeg, neem hem mee.
Maar dat, die verkoop was dus vlak voordat je echt in een zware depressie had. Ja. En dat was ook een soort duwtje nog.
Ik was kwaad op mezelf. En toen heb ik ook nog tegen mijn moeder gelogen. Nou, ik heb voor 2000 weggedaan hoor. Wel goed gedaan. Hij wilde 500 geven, maar ik zei nee. Ja hoor, goed voor zelf opkomen, zei ze. Dus er is een positieve correlatie tussen verkopen en opkomen voor jezelf. Dat is mij wel duidelijk.
Vandaag is Rogier begonnen met het maken van een lijst van spullen die hij wil verkopen.
Nou, die cello gaat eruit. 750. Oude sterrenkijker gaat eruit. 1000. Ik heb wel iets van 400 overhemden, terwijl ik altijd t-shirts draag. 1500. Ik heb 7 gitaren, nou, ik kan er maar op één tegelijk spelen, dus er gaan ook een paar uit. 2000 euro. Verkopen en weer gelukkig worden. Dat is het.
Chris, ja, we zouden toch naast de clubkaart iets nieuws presenteren? Ja, maar we hebben eerst een reclame. Oh ja, eerst een reclame en dan kom ik weer terug.
Oké, kanjers, hey, goed dat jullie er zijn. En vandaag gaan we lekker partijtje doen.
Nederland barst van de koplopers. Mensen die soms tegen de stroom in de schouders eronder zetten om ons vooruit te helpen. Zoals een vader die eigenhandig een sportclub startte vanwege zijn zoon met een beperking. Of de knappe koppen van het Rijksmuseum die Rembrandts Marten en Oopjen opnieuw tot leven brengen. In de podcast Koplopers van ING hoor je hun prachtige verhalen in 3D audio. En daarmee is het net alsof je er middenin staat. Luister naar Koplopers via iTunes of Spotify.
En we zijn weer terug.
Ja, ik ben weer terug.
Want je hebt iets nieuws en dat presenteer je aan Paulien, mijn vriendin.
En
eindredacteur.
Oh ja, eindredacteur.
Ga je gang.
Paulien.
Chris.
Ja. Nou, je weet, man met die microfoon. Ik heb een beetje geld van de clubcards, van de advertenties. Maar ik heb nu iets nieuws. En dat ga ik nu aan jou onthullen. Namelijk dit, een blaadje. En daarop staat...
Een t-shirt.
Merchandise, man met de microfoon. Op de voorkant van het t-shirt een oranje bus. En dan heel klein op de achterkant, weet je wel, zo bij je nek. Mm. Het logo van man met de microfoon. Kwaliteitsmerchandise.
Mm-hmm. Ja. Nou, leuk, Chris. Het was natuurlijk het wachten hierop eigenlijk. Hè? Want elk project dat jij doet, vroeg of laat, kom jij op de proppen met het idee van een t-shirt.
Okay. Altijd goed, een t-shirt.
Het is ook altijd weer een nieuw idee voor jou. Ja, we hebben nog heel veel grote bruine envelop t-shirts. Hè?
Ja, van een ander project van mij. Ja.
Ja, hoeveel zijn er daarvan verkocht ongeveer?
2.
En we hebben nog heel veel Lions. Ook weer een ander project. Lions t-shirts, waar we altijd in slapen.
Had ik er 6 van verkocht.
6. Oké, het ziet er wel leuk uit. Ik denk dat mensen wel willen gewoon een t-shirt met een mooie oranje bus erop. Dat mensen dat willen.
Maar dus,
kindermaatjes? Oh.
Ja, nee. Zie je, je gaat nu meedenken ja, ook.
Rompertjes.
Hey. Nou, hey. Maar we beginnen met een t-shirt.
Gewoon een t-shirt.
Dus jij zegt nu als eindredacteur.
Als eindredacteur zeg ik, ga het proberen. Bestel er niet in één keer meteen 50. En misschien dat mensen die dit horen en die denken, oh ja, dat wil ik inderdaad. Dat die misschien alvast even een mailtje kunnen schrijven.
Vooruitbestellen.
Vooruitbestellen. Pre-order noemen we dat.
Oké. Okay.
Met een code. Nee, dat niet.
Oké, we gaan proberen.
Dus hier gaan wij de komende jaren in slapen.
In de fietsenwerkplaats onder het grote station werkt Maurits. Je hoort hem hier sleutel aan een fiets. En Maurits is ooit opgeleid tot autoverkoper.
Kijk, verkoop is vaak niet helemaal de waarheid. Het is heel moeilijk om een product 100% waar te verkopen.
En deze opgeleide verkoper begaf zich op een gegeven moment op de huwelijksmarkt.
Wat ik had, ik zag heel veel bekende mensen, die hadden allemaal relaties. En ik dacht echt van, ja, god, ik wil dat ook. Ik ben gewoon een geliefde. En ik dacht van, ja, daar ga ik naar op zoek.
En dat deed hij op een internationale datingsite. En misschien is het wel even goed om te horen wat hij als verkoper het allerbelangrijkste vindt.
Interesse in de mens. Daar komt ook het geld vandaan. Niet interesse in zijn portemonnee, maar eerst in de persoon.
Goed. Hij chat wat met kandidaten op het internet en dan is daar op een dag een Keniaans meisje.
Wel op zoek naar een buitenlandse man. Ze vond die Keniaanse mannen vond ze maar niks. Die waren allemaal hard en die hadden zo'n beeld van vrouwen die moeten koken en niet werken. En ik denk dat zij juist een heel losse man zocht. Dat was de reden waarom ze op die website zat, het internationaal op ging zoeken.
Nu is Maurits christen en hij vindt het geloof heel belangrijk. En wat blijkt? De Keniaanse ook. Maurits besluit haar een beetje te testen.
Ja, God heeft de aarde in 7 dagen gemaakt. Hè? En toen zei zij van nee, dat klopt niet. Toen dacht ik, ah, het was in 6 dagen namelijk. Hè, 7 dagen werd er niks gemaakt. En dat was gewoon een beetje een strikvraagje. Maar toen op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan niet te veel over bijbelkennis. Want er zijn heel veel mensen die hebben heel veel bijbelkennis en zijn eigenlijk geen christen.
Ik spreek ook met de moeder van Maurits.
De alarmbellen gingen toch wel aan, denk ik?
Ja, absoluut. Ja, in volle glorie gingen die aan. Ja. Ik dacht, hoe kom je nou daaraan en daarbij? Waarom Afrikaans? En waarom dat vertrouwen? Dat denk ik als moeder en niet als een verliefd iemand.
Nee, gewoon, ik hoorde er eigenlijk nooit over geld.
Ze chatten heel veel, whatsappen en hebben op een gegeven moment ook contact via Skype. En dan is er een jaar voorbij.
Van een op de andere moment kwam hij en bij ons zegt hij, volgende week ga ik naar Afrika. En wij dachten, hè?
Maar ja, Maurits wil laten zien dat het serieus is en vliegt naar Kenia.
Ja, vliegt naar land, ik stap uit en er stonden allemaal grote mannen met borden, met namen erop. Allemaal mensen oppikken en er stond één meisje, stond er zo tussendoor te springen samen met een broer en een vriend. En toen dacht ik, daar staat ze.
Na een jaar lang praten, weet hij het dan pas echt zeker.
Ja, ze was echt.
Hij ontmoet haar familie, komt nog een paar keer terug, vraagt haar na 1,5 jaar ten huwelijk. En dan, bij het huwelijk, neemt hij zijn ouders mee. En dan horen ze pas de andere kant van het verhaal.
Ja, dat was het eerste wat mij opviel in een gesprek met hun. Dat zij heel erg bezorgd waren over het feit waar zij terecht kwam. Wij werden eigenlijk beoordeeld in plaats van dat wij nou zo'n zorgen maakten over hem. Waren hun zorgen voor hun dochter vele malen groter. Er was net vlak daarvoor een Duitser, een Keniaans meisje, contacten mee. En die heeft haar in koele bloeden vermoord. En het was kort daarvoor gebeurd. Dus zij hadden echt iets van, we moeten zeker weten of dit allemaal echt is. En waar komt hij vandaan? In wat voor kring komt hij? Wat voor mensen zijn dat? Want daar gaat onze dochter heen en anders wordt het gewoon een nee.
En u was het bewijs dat het oké was?
Wij waren het bewijs dat het oké was. Want wij herkenden elkaar in de zorg voor ons kind, hoe oud ze ook zijn. En dat is toch wel eigenlijk wel, was wel een hele leuke eye-opener.
onder het station zit niet alleen een fietsenwerkplaats, maar ook een rijwielstalling. En daar werkt Roy, die vroeger op de markt stond bij het stadhuis.
En dan deden we altijd alsof we met z'n twee...
Je moet een zin beginnen natuurlijk, hè?
Oh. Wacht even, nog niet opnemen. Hoe beginnen we dan?
Ja, dit is het begin.
Nou, je wilde weten hoe wat ik verkocht. Nou, vroeger verkochten we vesten uit Nepal. En dan had je van die Marokkaanse vesten, weet je, met die Marokkaanse vlag of Amerikaanse vlag. Maar dan hadden we een kraam in tweeën verdeeld. En dan stond zij in het vestengedeelte en ik bij de t-shirtjes.
Zij. Wie was zij?
Dat was mijn grappie, mijn vriendin. Mijn grappie vriendin, weet je. Dus niet je vriendin, maar een grappie als vriendin. En deden we altijd dat we chagrijnig waren. En dan die vesten kochten we in voor 25 guldens in die tijd. En die konden we verkopen voor 75 guldens. Dus alles wat ertussen zat, dat was winst. Dus dan deden we altijd... Dan deed zij dat ze wilde stappen s'avonds. En ik moest daar weer geld aan geven. Dus dan kwamen die klanten binnen. En dan had ik zo'n bakkers, zijn zo'n bakkers. Maar dan wel heel vriendelijk naar die klant toe. En dan zeiden we echt zo van... mevrouw, koop alsjeblieft die vest. Krijgt u, staat 75, geeft u mij 55. Kan ik mijn wijf weer wat geven? Kan ze stappen, ben ik van het gezaak af, heb ik weer een vrolijk vrouwtje. En zo deden we dat dan. En dan verkochten we, als we 1000 euro verkochten of guldens, dan was het ping. En dan belden we de baas op. Dan moest de baas weer een stukje stuf voor ons halen, want dan konden we weer blauwen.
Ik kom dit lampje, we zijn daar een nieuwe voor vinden, bij jullie hopelijk.
Ja, dit lampje hebben we, dat is een koelkastlamp.
Ik ben een paar dagen in de onderdelenwinkel van Yavuz, die ook elektrische apparaten repareert en computers. En hij heeft deze zaak nu een paar jaar.
Als ik zeg maar, als ik uit de kosten kom en ik haal enigszins geld eruit, nou, dan ben ik er.
Maar dat punt moet nog komen.
Nou, dat punt moet nog zeker komen, ja. Ja.
Ik was een tijdje terug, was ik hier ook met mijn laptop. En toen was het vonnis dat...
Mensen komen langs met kapotte laptops, cd-spelers, stofzuigerslangen of zijn op zoek naar lampjes, cassettebandjes of gewoon een praatje. En als er geen klanten zijn, dan zie ik dat Yavuz bezig is met het opknappen van een Apple-laptop. Honderden schroefjes liggen op de toonbank en na een paar middagen heeft hij hem weer aan de praat gekregen. En dan komt er een vrouw binnen, ik mag haar helaas niet opnemen, en die zegt, ik wil wel die laptop hebben voor mijn zoon voor 20 euro. En dan zegt Yavuz, nou, 100? En dan maken ze het af op 80 euro. En dan wil die vrouw pinnen, maar er staat geen geld op haar rekening. En dan betaalt ze hem 15 euro cash als aanbetaling. En dan gaat ze weer weg op zoek naar de andere 65.
Toen zei die mevrouw 80. En toen zei je, dat is goed.
Nou, ik ken die mevrouw. En in dat geval, geld is minder belangrijk. In dit geval. Echt niet. Dus ik kan hem ook gratis geven, want ik heb alleen maar arbeid ingestopt, verder niks.
Mag ik het ook opnemen, wat u zoekt?
Je mag het.
Oké.
Okay. Geluid?
Ja.
Ja.
Radioopname.
Ja, oké. Okay. Gaat het op de radio?
Ja.
Zo. Ja, ja.
Nou, zeg je naam meteen.
Nou, ik wil anoniem blijven.
Word je beroemd.
Maar u komt binnen met een?
Een oplader voor batterijen. Omdat deze man verkoopt die batterijen, dus
je
kan
hebt
ik...
een batterijenpak meegenomen,
ja,
waar zijn
ze? Die koop ik weer bij jou nu.
Oh, die koop je nu.
Reserve. Okay. Die kostte 24 euro, toch?
Ja.
Ziet u?
Maar je hebt eerst een pak oplaadbare batterijen gekocht, maar je koopt zelfs een reservepak oplaadbare batterijen.
Ja, want op een gegeven moment kan eentje defect gaan, een mankement vertonen, je weet niet meer waar die is... Snap je? Terwijl
ik vind het eigenlijk overbodig. Je hebt al 6 stuks meegenomen.
Ja, maar die heb ik toch nodig. Je weet nooit.
Ja, maar ik heb het altijd hier hangen.
Maar ze na 1000 keer doen ze het niet meer.
Ja, maar dat 1000 keer is... Komt overeen met 10 jaar, ah, bijna.
Ja, oké. Okay, maar ik wil naar 20 jaar zo.
Ah, dan komt over 20 jaar terug.
Ja. Nee, ik wil ik koop ze, ja.
Je hebt 6 stuks meegenomen.
Ja, dat is niet erg. Die moet je bezitten. Oké, okay, ik neem ze. Okay. Ik koop ze, bedoel ik. Want je kan ze niet gratis krijgen. Snap je wat ik bedoel?
Ja, exact. Alsjeblieft.
Dat is een strijd die je al gewonnen moest hebben. Want op een gegeven moment zegt die meneer, nee, ik heb geen oplader meer. Nee, ik heb dat niet meer. Nee, dat had u jaren geleden moeten doen. Snapt u wat ik bedoel? In dat soort situaties kom ik terecht. Dat vind ik vervelend. Ja. Dus dan sla ik een paar reserven op. Ja. Omdat ik het geld toch heb. Ja. En dat is beter dan een zak wiet van 20 euro.
Of dat is wel waar.
Of, ja, toch? Zie je? Daar heb je ook niks. Dan kijk je weer naar de muur. Maar dan, niemand geeft je antwoord. Snap je? Dan ga je weer terug voor die 20 euro.
Ik vind dit inderdaad een betere investering dan wiet.
Over 10 jaar... Dan zeggen ze, nee, we maken geen dit niet, we maken dit niet, we maken dat niet. Snap je wat ik bedoel?
Yes. Ik ga even die man helpen, dan kom ik zo meteen bij, oké?
Oké. Okay.
En dan is daar opeens de vrouw van de laptop.
Oh, she's her back.
Goeiedag.
Hallo.
Ik dacht, ik koop een bosje tulpen.
Oh, dat is waar.
Ik vind het aardig van u. Ik heb geld kunnen lenen van mijn vriend.
Ja. Dank u wel. Ah, dat is
dit mag ik wel opnemen.
Dit mag u helemaal opnemen. Ja, kijk eens. Ik dacht van oorsprong een Turkse bloem.
Ja, dank u wel. Fantastisch.
Dank u wel. Ik heb 65 euro.
Ja, mooi.
En even later drink ik met Yavuz koffie in zijn keukentje.
Koffie is
uit. Dit is natuurlijk onbetaalbaar, hè, op zich.
Ja, exact. Dus ja, ik ben blij dat je allemaal meemaakt. En dat is ja, fantastisch. Zie je? Het hoeft niet allemaal om geld te gaan of... Volgens mij hebben we ook niet altijd de overheid nodig. Wij kunnen ook in kleine gemeenschappen zelf onze problemen oplossen.
Het bijzondere is dat Yavuz deze winkel nog maar een paar jaar heeft. En een hele aparte weg heeft afgelegd voordat hij hier uitkwam. Of zoals hij het zelf zegt.
Soms moet je alles opgeven, wil je iets moois van maken.
Jaren geleden werkte Yavuz als service elektronicus voor een wetenschappelijk bedrijf waar ze, het is allemaal heel ingewikkeld, maar ze maakten detectoren voor die hele beroemde deeltjesversneller in Zwitserland.
Kijk, ik heb niks tegen wetenschap, hè. Ik jaag dat toe. Maar ik zat dus in een groot laboratorium, nou, waarbij echt geld absoluut geen issue, geen rol speelt. En de duurste en de fijnste materialen en de fijnste technici en een wetenschapper en een ingenieur was nog niet voldoende.
Als gelovige moslim voelde Yavuz zich steeds onprettiger in de wetenschappelijke wereld die volgens hem te ver afstond van het dagelijks leven.
Ik zei, chef, ik kan het niet meer verdragen. Dat het nieuws dat in de krant staat en het ellende en wij als mensen... doen alsof er helemaal niks aan de hand is. En dus ik kon niet meer rijmen. Toen heb ik afscheid genomen van die rijke wereld.
Dat afscheid waar hij het over heeft, is heel radicaal. Want zijn omgeving verklaart hem voor gek, letterlijk. Wanneer hij op een dag de deur achter zich dichttrekt en zonder iets gaat zwerven op straat. En onderweg gaat hij met mensen in gesprek over wat hij belangrijk vindt.
Ja, meestal probeer ik de mensen over te halen tot geloof. Het geloven. Geloof dat het weer beter kan gaan. Dus ik vraag mensen aan van, ja, wat doe je nou eigenlijk? Hè? Stel, ik ging echt naar een gokhuis en ik ging meteen naar iemand toe en zei van, ja, wat doe je nou eigenlijk? Wat ben je aan het doen? En toen werd het van, ja, laat me met rust en weet ik wat, ik heb geen zin in preek. En ik zeg, ja, maar wacht even. Je maakt je leven kapot.
Hoewel zijn ingrepen af en toe leiden tot een goed gesprek, is dit eerder een uitzondering dan de regel.
Maar eigenlijk had je weinig effect door mensen direct aan te spreken.
Het heeft absoluut geen effect. Absoluut niet. Bovendien worden mensen alleen maar kwaader.
En dat ontdekt hij wel gaandeweg?
Ja, zeker. Gaandeweg word je wijzer.
Onderweg ontmoet hij ook heel veel mensen die hem willen helpen. Die geven hem bijvoorbeeld een maaltijd of hij mag er tijdelijk overnachten. Maar omdat hij geen identiteitspapieren bij zich heeft en volgens velen de orde verstoort, wordt hij vaak in de cel gegooid. En een paar keer wordt hij ook tijdelijk opgenomen in een psychiatrische kliniek.
Maar was je in de war, denk je, of niet?
Nee, absoluut niet.
omdat mensen direct aanspreken op hun gedrag vaak geen invloed heeft, besluit hij steeds vaker ongevraagd het woord te nemen bij een openbare bijeenkomst.
Nou, ik bedoel te zeggen, dat kan wel zo heel raar overkomen. Ik bedoel, er is een bijeenkomst en ik loop naar de microfoon, ik loop naar een podia. Ik zeg van, jullie moeten geloven in Allah, ik zeg maar. Het is een enorme confrontatie. Mensen waren zodanig gechoqueerd, oftewel angstig geworden, waarvan ze van me dachten van, oh ja, hij gaat nu de boel opblazen. Terwijl mijn woorden waren al krachtig genoeg om te zeggen van, ja, hey, wakker worden. Wakker worden.
Maar nu besef ik pas. Er was een soort mediterrane man die op een gegeven moment het podium opspringt en zegt, jullie moeten geloven in Allah. Dat is niet tactisch gezien niet heel erg handig.
Nee.
Na bijna 4 jaar op straat geleefd te hebben, besluit Yavuz zijn reis te stoppen en weer stapje voor stapje terug te keren in de gewone maatschappij. Hij vindt weer een huis, een baan en heeft nu dus sinds een paar jaar zijn eigen onderdelenwinkel.
Het enige wat ik wilde, het goede waar ik in heilig in geloof offer te dragen.
En dat is hem volgens mij uiteindelijk gelukt. Want in plaats van mensen aan te spreken op hun gedrag, is de winkel van Yavuz een voorbeeld van hoe het ook kan.
Je kan alleen maar inderdaad een voorbeeld geven, dat zeg je heel mooi. Je kan alleen maar een voorbeeld geven.
Maar dit is volgens mij jouw plek.
Ja, denk je dat?
Ik denk het wel. Denk je dat zelf ook niet?
Ik denk het wel, ja, inderdaad. Het is, heel veel mensen zien het als het lijkt wel een sociaal plek, weet je. Het is eigenlijk, het is wellicht aan een shop, maar ik probeer meer mezelf dienstbaar op te stellen dan echt een handelaar te spelen. En soms je daad wordt gewaardeerd en krijg je een bosje bloemen. In plaats van geld, is ook leuk. Een tevreden klant is geld waard.
Klanten die Yavuz inmiddels een beetje kennen, ondersteunen hem. En dus brengen ze hem spullen die ze niet meer gebruiken. Je vorige laptop, snoeren, dat computerscherm uit 2013, die Nokia-telefoon die in de la ligt, die cd-speler. En Yavuz knapt het weer eventueel op en verkoopt het weer door aan mensen die het kunnen gebruiken. Voor een goede prijs. Dus ik zou zeggen, pak je spullen en zoek de Yavuz bij jou in de buurt. Dit was aflevering 11 van Man met de microfoon. Meegewerkt hebben dit keer Paulien Cornelissen, Diederik Ebbingen, Cecile Heuier en Leopold Witte. Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Koffie Compagnie en het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Wil je een clubkaart? Kijk dan even op manmetdemicrofoon.nl. Wil je adverteren of heb je interesse in een t-shirt van Man met de microfoon? Mail dan even naar manmetdemicrofoon@gmail.com. Volgende maand ben ik er weer. En in de tussentijd moeten jullie natuurlijk verspreiden. Hè? Praat erover op Twitter, Facebook. Volg me ook op Facebook. En laat recensies achter in de iTunes Store. En wij hebben nog iets. Hè?
En dan heb je weer een apparaat voor de komende 5 jaar. Een kleine revisie. Ik zeg maar à la €150. En dan heb je weer...
Je zei expres Allah.
En dan
probeert hij er toch nog erin
te... Toch, exact. Door in te douwen.